Hij begon als striptekenaar. 6 jaar geleden verfilmde hij zijn beeldverhaal Om elkaar in Dokkum met als filmtitel De wederopstanding van een klootzak. En in zijn nieuwe film is de hoofdpersoon een striptekenares. Dan heb ik het over Guido van Driel, die samen met cameraman en nu ook co-scenarist en co-regisseur Lennart Hillige de speelfilm Bloody Mary maakte. Vorige maand de première op het Filmfestival van Rotterdam en vanaf vandaag in de bioscoop te zien. Guido van Driel is bij ons de gast om Bloody Mary aan ons voor te stellen. Goedemiddag Guido, welkom Goedemiddag. In de studio. Vandaag gaat je film uit in bioscopen in het hele land. Ja. Spannende dag.
Tuurlijk, ja. Dat ja? is heel leuk.
Ander gevoel dan bij de première in Rotterdam?
Ja, verwachtingsvol gevoel is toch altijd een beetje hetzelfde.
Okay.
Of je nou in een première in Rotterdam of nu. Komende weken worden natuurlijk een beetje belangrijk. In de zin dat dan ga je kijken of die film wel publiek trekt en ook gewoon aanslaat.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat op het festival mensen met een kritischer oog kijken dan reguliere bioscoopbezoekers.
Ik zie geen reden waarom je niet ook als reguliere bioscoopbezoeker kritisch zou kijken.
Ja. Vakgenoten onder elkaar.
Ja.
Hoe werd hij ontvangen in Rotterdam?
Ja, heel goed hoor. Maar dat is ook een beetje bedriegelijk. Want ja, bij zo'n première komen natuurlijk mensen komen naar je toe die hem heel mooi hebben gevonden. En mensen die hem misschien minder mooi hebben gevonden, die zullen dat niet zo gauw zeggen. Dus ja, wat je van die, hoe de ontvangst is, kun je nooit helemaal inschatten. Mm-hmm. Zo'n moment. Ik weet hoe ik hem zelf vind. Dat is voor mij veel bepalender.
Ja, nou, ja. Lijkt me een gezond uitgangspunt. Mm. Voordat we verder gaan over Bloody Mary. Marie zeg ik, denk ik, toch?
Of ja.
Het is een,
ja, Marie.
Eerst een beetje achtergrond. Je begon je carrière als verhalenverteller, van verhalenverteller als striptekenaar. Wat maakte dat je daar film aan toe hebt gevoegd?
Ik ben altijd een grote filmliefhebber geweest. En om een of andere reden heb ik altijd gedacht dat ik zoiets ook zou kunnen. Mm-hmm. En wat me dat idee gaf, weet ik niet. Maar in ieder geval weet ik wel dat toen ik strips ben gaan maken, dat in de recensies van die strips vaak werd gerefereerd van, nou, dat heeft iets, een soort filmisch karakter. Blijkbaar een goed gevoel voor kadrering en ontwikkeling van een scène. Ik ben in ieder geval toen met een stripboek, Om elkaar in Dokkum, naar een filmproducent gegaan. Dat was Frans van Gestel. Mm-hmm. En ik zei van, nou, volgens mij zit daar een mooi filmverhaal in, maar ik wil het dan wel zelf regisseren. En hij heeft me niet uitgelachen. Hij heeft die film, dat boek gelezen en hij was ook enthousiast over het verhaal. En hij wilde dat wel met me proberen. Dus toen heeft hij me eerst een televisiestuk laten schrijven en regisseren. Een soort testcase. Die film heette Groen is toch de mooiste kleur voor gras. Mm-hmm. Een Lola Moviola. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus in die zin kwam mijn vermoeden uit. Ik kon het. En ik had ook wel de mazzel, wil ik er meteen aan toevoegen, dat ik meteen gestuit ben op Lennart Hillige als mijn vaste cameraman. Raakte toen goed bevriend. En voor mij is het heel moeilijk om te bepalen wat ik ben als regisseur. Omdat ik altijd alles wat ik heb gedaan heel erg verweven is met zijn werk.
Teken je nog?
Ja, zeker.
En is het filmmaken van invloed op hoe je tekent nu? Vertel je verhalen op een andere manier?
Nou, ik ben nu bezig met een stripboek waar ik al lang aan werk. Al 6 jaar. Het wordt een best omvangrijk, best ambitieus album. Het heeft ook, de titel is ook al ambitieus. Het heet In Hollandia Suburbia. De Hollandse buitenwijk. En die teken ik daardoor veel. En ik merk wel dat ik ben wel steeds meer ook aan het denken in soort filmische beelden. Ja.
Ja.
Maar ik probeer wel ook heel erg mijn verbeelding te blijven gebruiken. Mm-hmm. Omdat ik hou heel erg bijvoorbeeld van auteurscinema. Dus als ik naar een film kijk, ik word heel graag soort binnengebracht in de wereld die de regisseur heeft willen oproepen. Daar hou ik van. En ik probeer dat zelf ook te doen. Dus,
volgens de recensies is dat heel goed gelukt in deze nieuwe film. Ja. Je eerdere speelfilm De wederopstanding van de klootzak werd in binnen- en buitenland heel goed ontvangen.
Ja.
Legt dat de lat nu heel hoog voor je voor de nieuwe film die je ging maken?
Ik weet niet. Ik heb niet last gehad van je tweede film of wat ze ook altijd zeggen bij bands. Hun tweede album.
Mm-hmm.
Nee, ik probeer gewoon altijd wel mijn beste, uiterste best te doen. En in die zin voel ik me niet gehinderd door het verleden.
Eerder opgestuwd misschien door het succes.
Ja, zeker. Ik heb nu een paar dagen geleden gehoord dat de Bloody Mary al is verkocht aan Amerika en Canada.
Wow.
En daar ben ik wel helemaal mee in mijn nopjes hoor. Omdat de wederopstanding van een klootzak is uiteindelijk ook verkocht aan Amerika en Canada. Maar anderhalf, twee jaar na de première hier in Nederland. En nu hebben ze hem al gekocht nog voordat hij hier in de bioscopen draait. Dus ja. Ze hebben niet eens afgewacht hoe de ontvangst is. Dus
ze kennen Guido van Driel nu.
He?
Ze kennen je nu.
Ja.
Mooi.
Ja.
Hoe is het verhaal voor Bloody Mary tot stand gekomen?
Nou, niet in één gemakkelijke sessie. Dat kan ik wel zeggen. We hebben er wel heel lang aan zitten sleutelen, Lennart en ik. En het begon eigenlijk gewoon op een... niet eens meer precies hoe het zat, maar er zal wel. We zullen wel gedronken hebben en we zullen wel gebloot hebben. Ik weet het niet, misschien wel allebei. Maar zijn voorstel was: kunnen we niet eens een keer iets doen wat. Zoals je Rear Window hebt, hè? Ken je een film van Hitchcock,
ja, ja.
Waar iemand iets ziet gebeuren bij de buren.
Ja.
En die ziet iets gebeuren wat niet pluis is. En het is een echte stedelijke omgeving. Met een binnenhof. Grootsteedse omgeving. Maar je kijkt op een binnenhof. En daar is het wat rustiger. En daar gebeurt iets wat niet wat te denken geeft. En wij dachten, nou, we moeten proberen iets te doen. Met dat ze het niet ziet, maar dat ze het hoort. Dus dat het meer gaat om geluiden.
Mm-hmm.
En daar is in de film misschien iets minder van overeind gebleven. Dan we oorspronkelijk hadden gewenst. Maar ja, dat is een soort vertrekpunt. Ik weet eerlijk gezegd nooit als ik... Of ik nou een stripverhaal of een film maak. Ik begin gewoon met een scène. En ik moet ook een beetje door het verhaal... anders zeggen. Ik moet echt het verhaal ingetrokken worden. Ik weet eigenlijk in het begin helemaal nog niet waar ik naartoe op weg ben. Maar ik vertrouw er altijd op dat ik er wel uitkom. En dat ik op gaandeweg ook eigenlijk wel ontdek wat ik het interessantste... Wat ik eigenlijk heb willen vertellen. Maar
ja.
In het begin weet ik dat eigenlijk nog niet zo goed.
En je benoemt het belangrijkste wat ik heb willen vertellen. Als je na afloop van het zien van je film een bezoeker zou vragen. Wat is voor jou het belangrijkste geweest wat je net in de anderhalf uur gezien hebt? Wat zou dan voor jou het goede antwoord zijn?
Nou, dat is grappig. Mijn producent die zegt altijd. Je hebt gewoon een film gemaakt over een vrouw die zich weet te verzoenen met haar verleden. En die ook haar writersblok heeft weten te doorbreken.
Mm.
En ik heb dan zelf ook nog dat ik denk... ja, maar ik heb ook iets willen zeggen over onze relatie tot de natuur. En hoe verkeerd die momenteel is. En dat de natuur ook bijvoorbeeld... dat er niet alleen... het draait niet alleen om het recht van de sterkste... maar je ziet dat er in de natuur ook heel vaak compassie en een plek vindt. Dat is ook een natuurlijk gevoel. Maar dat is eigenlijk allemaal heel erg in de onderstroom. En eerlijk gezegd vind ik ook wel een beetje moeilijk om dat heel erg te benoemen. Want het is bijna alsof je een mop moet uitleggen. Maar ik denk wel dat in deze film ook wel weer net als in de wederopstanding... er zit absoluut een soort voelbare onderstroom van... het draait om compassie. Dat is denk ik toch wel iets wat me altijd blijft boeien.
Ja, en doel je dan op asielzoekers en nu vrouwen die het slachtoffer zijn van...
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Mm-hmm. Ja, we leven toch in een wereld waar we in toenemende mate blootstaan aan uit de hand lopend neoliberalisme.
Mm-hmm.
En waarin de medemens, om maar zeggen, wordt gereduceerd tot een verdienmodel.
Ja.
Dat vind ik heel erg. En ik denk, daar moeten we gewoon tegen opstaan.
Het is een artistiek pamflet.
Ja, maar ook, je moet ook... niet echt.
Of een thriller.
Het is in de eerste plaats, denk ik, een hele pakkende thriller.
Ja,
ja.
Eens. Ik las dat je zelf niet zo goed bent in het tekenen van vrouwen. Dat je die niet in je strips naar voren brengt. Dus je dacht, ik kies nu maar een bloedmooie vrouw uit voor mijn hoofdrol. Ter compensatie.
Ja. Nou, Ja, ze is heel mooi, inderdaad. En ze is mooi om te zien. Maar ze kan vooral heel mooi spelen, vind ik. En dat is de eerste plaats waar ik haar voor gekozen heb.
Ja.
Het is, weet je, voor hetzelfde geld kun je zeggen, haar schoonheid werkt tegen haar in. Maar dat is gelukkig niet het geval. Ik heb wel het gevoel dat ze echt een waarachtige persoon wordt op het eind van de film. En inderdaad. Ik ben zelf nooit tevreden over hoe ik vrouwen teken. En misschien ook omdat ik... Ik vind sowieso, hoor, als tekenaar altijd moeilijk om de personen die ik opvoer steeds op zichzelf te laten lijken in alle plaatjes. En ik zie altijd dan al mijn collega's, die kunnen dat heel erg goed. En ik moet daar echt voor worstelen. Okay. En ik heb nou inmiddels wel een soort van geaccepteerd dat dat dus een onderdeel ook voor uitmaakt van mijn stijl.
Ja,
dus,
geen
dan
probleem.
Is die worsteling is dan maar een feit. Ja.
En het feit dat... Marie striptekenares is dat een functionele keuze of een knipoog naar jezelf?
Nee, dat is denk ik... Ja, goed, je hebt zo vaak dat een hoofdpersoon wordt opgevoerd die dan toevallig een kunstenaar is. En dat zijn dan meestal schilders of... het lijkt mij nou gewoon eens leuk om daar een schrijver een striptekenares voor te gebruiken. Omdat ik dat milieu ken en ik vind het stripmilieu alleraardigst eigenlijk. Kunstenaars zijn... we werken allemaal heel hard met al die plaatjes. Veel verdienen we er niet aan. Dus iedereen die voelt dat van de ander... Dat er wel degelijk een grote passie aan het werk is. En,
En we moeten helaas alweer gaan afronden. De tagline van de film is... If you can forgive, life gets much easier.
Ja.
Gaat dat over jou?
Over mij, of ik mensen, of ik kan vergeven. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Misschien ben ik door het leven nog niet zo erg op de proef gesteld. Dus ik kan het niet helemaal beoordelen van wat dat voor een ander zou zijn.
Mm-hmm.
Ik merk wel dat het voor mij heel prettig is. Als je niet met rancunes door het leven loopt. Dat is gewoon zo. Dat het verleden in die zin niet een rol speelt. En dat is voor iedereen, denk ik, zo.
Mm-hmm. En voor de liefhebbers van Nederlandse acteurs... we hebben het nu over Suzanne Wolf gehad... maar er spelen ook Nederlandse acteurs in
Mark
mee.
Mark Rietman, Tuin Luiks, Aart Staartjes.
Ja, Aart Staartjes, die had ik heel lang niet gezien.
En het grappige was, ik heb hem uitgekozen omdat ik hem... Ik had niet meteen voor die rol aan hem gedacht... maar ik kwam hem tegen in een op weg naar Vlieland met mijn vrouw voor een vakantie... en we zitten in dezelfde trein. En toen zag ik hem zitten... En toen heb ik hem natuurlijk niet aangesproken, maar toen nam ik hem eens op. En hij had mooie handen en een mooie kop. En toen dacht ik, dat is de man die ik eigenlijk wil hebben.
Ja.
Daar zijn we allemaal een beetje mee groot geworden.
Ja.
Het is wel altijd geweldige kwaliteitsdingen waar hij mee geassocieerd wordt voor mij. En het was gewoon een feest om met hem te werken.
Oh, mooi.
Ja.
En de film speelt zich helemaal af op de Wallen eigenlijk. Dus voor de Amsterdammers een bekende omgeving. Was het lastig om daar te filmen?
Ja, het viel me mee. Er was van tevoren natuurlijk zijn de mensen niet de producent. Dat wil ik er wel even bij aantekenen. Maar zijn toch over het algemeen wordt dan wel gewaarschuwd. Dat wordt heel lastig. En vergunningen. Ja, die vergunningen hebben wel. We hard aan moeten werken, maar toen het eenmaal was, toen ging het wel.
Ja.
Ja, mensen hebben nog wel even geklaagd hoor, over onze geluids- en lichtoverlast. En we zijn door het oog van de naald gegaan. Het is gelukt.
Nou, mensen houden van klagen toch, wat je ook doet.
Klagen is ook een lust.
De Wallen staan er prachtig op, vind ik in elk geval. Het is een hele sfeervolle film.
Dankjewel
voor dit gesprek, Guido van Dril. Ik wens jou en Lennart veel succes met Bloody Marie.
Dankjewel.
Vanaf vandaag in het hele land in een bioscoop te zien. En Amsterdammers kunnen terecht bij het Ketelhuis, City en De Uitkijk.